Vanavond gaan we naar Daniël hoofdstuk 6. Daniël in de leeuwenkuil. Maar nu dus de versie uit de Statenvertaling en niet uit de Kinderbijbel. Ik lees eerst het hoofdstuk met jullie. Daniël hoofdstuk 6 vanaf vers 1. Daar staat: Darius de Meder nu ontving het koninkrijk omtrent 62 jaren oud zijnde. En het dacht Darius goed dat hij over het koninkrijk stelde 120 stadhouders die over het ganse koninkrijk zijn zouden. En over dezelfde 3 vorsten, van dewelke Daniël de eerste zou zijn, dewelke die stadhouders zelf zouden rekenschap geven, opdat de koning geen schade leed. Toen overtrof deze Daniël die vorsten en die stadhouders daarom dat een voortreffelijker geest in hem was. En de koning dacht hem te stellen over het gehele koninkrijk. Toen zochten de vorsten en de stadhouders gelegenheid te vinden tegen Daniël vanwege het koninkrijk, maar zij konden geen gelegenheid noch misdaad vinden, terwijl hij getrouw was, en geen vergrijping noch misdaad in hem gevonden werd. Toen zeiden die mannen: wij zullen tegen deze Daniël geen gelegenheid vinden, tenzij wij tegen hem iets vinden in de wet zijns Gods. Zo kwamen deze vorsten en de stadhouders met hopen tot de koning en zeiden aldus tot hem: o koning Darius, leef in eeuwigheid. Al de vorsten des rijks, de overheden en stadhouders, de raadsheren en landvoogden hebben zich beraadslaagd een koninklijke ordinantie te stellen en een sterk gebod te maken dat al wie in 30 dagen een verzoek zal doen van enige god of mens, behalve van u, o koning, die zal in de kuil der leeuwen geworpen worden. Nu, o koning, gij zult een gebod bevestigen en een schrift tekenen dat niet veranderd worden naar de wet der Meden en der Perzen, die niet mag wederroepen worden. Daarom tekende de koning Darius dat schrift en gebod. Toen nu Daniël verstond dat de schrift getekend was, ging hij in zijn huis. Hij nu had in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem aan. En hij knielde 3 tijdens daags op zijn knieën en hij bad en deed belijdenis voor zijn God. Ganselijk gelijk hij voor dezen gedaan had. Toen kwamen die mannen met hopen en zij vonden Daniël biddende en smekende voor zijn God. Toen kwamen zij neder en spraken voor de koning van het gebod des konings: hebt gij niet een gebod getekend dat alle man die in 30 dagen van enige god of mens iets zou verzoeken, behalve van u, o koning, in de kuil der leeuwen zou geworpen worden? De koning antwoordde en zeide: het is een vaste reden naar de wet der Meden en Perzen die niet mag wederroepen worden. Toen antwoordden zij en zeiden voor de koning: Daniël, een van de gevankelijk weggevoerden uit Juda, heeft, o koning, op u geen acht gesteld, noch op het gebod dat gij getekend hebt, maar hij bidt op 3 tijdens daags zijn gebed. Toen de koning deze reden hoorde, was hij zeer bedroefd bij zichzelf, en hij stelde het hart op Daniël om hem te verlossen. Ja, tot de ondergang der zon toe bemoeide hij zich om hem te redden. Toen kwamen die mannen met hopen tot de koning en zij zeiden tot de koning: weet, o koning, dat der Meden en der Perzen wet is, dat geen gebod noch ordonnantie die de koning verordend heeft mag veranderd worden. Toen beval de koning en zij brachten Daniël voor en wierpen hem in de kuil der leeuwen. En de koning antwoordde en zeide tot Daniël: uw God, die gij geduriglijk eert, die verlosse u. En er werd een steen gebracht en op de mond des kuils gelegd, en de koning verzegelde dezelve met zijn ring en met de ring zijner geweldigen, opdat de wil aangaande Daniël niet zou veranderd worden. Toen ging de koning naar zijn paleis en overnachtte nuchteren en liet geen vreugdespel voor zich brengen, en zijn slaap week verre van hem. Toen stond de koning in de vroege morgenstond met het licht op en hij ging met haast henen tot de kuil der leeuwen. Als hij tot de kuil genaderd was, riep hij tot Daniël met een droeve stem. De koning antwoordde en zeide tot Daniël: o Daniël, gij knecht des levende gods, heeft ook uw God, die gij geduriglijk eert, u van de leeuwen kunnen verlossen? Toen sprak Daniël tot de koning: o koning, leef in eeuwigheid. Mijn God heeft zijn engel gezonden en hij heeft de muil der leeuwen toegesloten, dat zij mij niet beschadigd hebben, omdat voor hem onschuld in mij gevonden is. Ook heb ik, o koning, tegen u geen misdaad gedaan. Toen werd de koning bij zichzelf een zeer vrolijk en zeide dat men Daniël uit de kuil trekken zou. Toen Daniël uit de kuil opgetrokken was, zo werd er geen schade aan hem gevonden, terwijl hij in zijn God geloofd had. Toen beval de koning en zij brachten die mannen voor die Daniël overluid beschuldigd hadden en zij wierpen in de kuil der leeuwen hen, hun kinderen en hun vrouwen en zij kwamen niet op de grond des kuils of de leeuwen heersten over hen, zij vermorzelden ook al hun beenderen. Toen schreef de koning Darius aan alle volken, natiën en tongen die op de ganse aarde wonen, uw vrede worden vermenigvuldigd, van mij is een bevel gegeven dat men in de ganse heerschappij mijn koninkrijks beven en sidderen voor het aangezicht van de God van Daniël, want hij is de levende God en bestendig in eeuwigheden en zijn koninkrijk is niet verderfelijk en zijn heerschappij is tot het einde toe. Hij verlost en redt en hij doet tekenen en wonderen in de hemel en op de aarde. Die heeft Daniël uit het geweld der leeuwen verlost. Deze Daniël nu had voorspoed in het koninkrijk van Darius en in het koninkrijk van Kores de Perziaan. En dat is dan het bekende verhaal van Daniël in de leeuwenkuil, hè? Waarbij wij er uiteraard van uitgaan dat het een historisch correct verhaal is. Historisch correcte geschiedenis, moet ik dan dus zeggen. Hè? Dat is een van de eerste dingen waaraan getwijfeld wordt dat dit verhaal niet echt gebeurd zou zijn. Omdat het zo klinkt als een sprookje. Hè? Ik bedoel, zo beschouwt men het dan over het algemeen ook binnen het christendom. Helaas. Maar goed, wij gaan ervan uit dat dit waar is, want... Geef mij eens één reden waarom het niet waar zou zijn.
Het is niet logisch.
Ja, het is niet logisch, maar goed, dan moet je dus de hele Bijbel wegdoen. Want de hele Bijbel is in die zin niet logisch.
Maar de drie jongelingen in de vurige oven, dat is toch een vergelijkbaar.
Is het? Ja, maar die wordt dus ook weggeredeneerd.
Ja.
Ja. Maar goed, als we zo doorgaan, dan begin je aan het begin van de Bijbel en dan zijn er zoveel talloze dingen die onlogisch zijn. De schepping van hemel en aarde, alles wat er in de zeven dagen gebeurt. Eva die uit een rib van Adam geformeerd wordt. De zonvloed van Noach is natuurlijk niet waar. Precies, Abraham en Sarah die vruchtbaar worden terwijl ze al 100 jaar zijn. Dat kan ook allemaal niet. Nou, de uittocht, dat kan natuurlijk ook niet. Dwars door de Rode Zee, et cetera, et cetera, et cetera.
Geboorte van de Heer Jezus.
De maagdelijke geboorte kan niet. Zoveel.
Lopen over water.
Ja. De genezingen in het Oude Testament, de doden die weer opstaan uit de dood. Et cetera. Dat zou voor ons absoluut geen reden zijn om aan het verhaal te twijfelen. Met als argument, het is een onwaarschijnlijk verhaal. Dat is eigenlijk een hele rare opmerking. Als je er van een afstandje naar kijkt. En het is een verhaal wat natuurlijk tot de verbeelding spreekt. Hè? Het is een verhaal wat blijft hangen, wat je goed kan visualiseren. Alleen de vraag is, wat moet je met het verhaal in de Bijbel? Want het is een leuk verhaal, maar als je het nou weggelaten had, ach ja, mis je dan veel.
Wel een mooi verhaal.
Het is wel een mooi verhaal, ja. Hebreeën 1 zegt, God heeft eertijds
veelmaal
en op velerlei wijs tot de vaderen gesproken. Op veel verschillende wijzen heeft de Heer gesproken in het Oude Testament. Met betrekking tot in het bijzonder de Messias. Door middel van profetie, rechtstreekse profetie, maar ook door middel van typologie. Dat wil zeggen verhalen die een voorafschaduwing zijn van datgene wat de Messias zou doen. Denk maar aan Adam, waarvan letterlijk in Romeinen 5 staat dat Adam een type is van Christus. Een voorbeeld. En zelfs ook nog een negatief voorbeeld. Die is ook nog ingewikkeld ook. Want wat Adam verkeerd deed, om zo te zeggen, dat deed Christus goed. Dus dat is voor ons misschien nog moeilijker. Dan denken wij van, hoe kan dat nou dat iets verkeerds, hoe kan dat nou een voorbeeld zijn van iets positiefs? Het staat letterlijk in de Bijbel. En het staat heel uitgebreid in Romeinen hoofdstuk 5. Dus zo moeilijk moet dat niet zijn. En zo is het ook met dit verhaal. Als je een beetje in de Bijbel thuis bent, dan herken je ook wel degelijk bepaalde zaken hier in dit verhaal die wij ook bij de Heer Jezus tegenkomen. En in die zin is Daniël een type van de Heer Jezus Christus. Alleen in dit verhaal, dat is ook de moeilijkheid met typologie, het is nooit één op één naast elkaar te leggen.
Analoog?
Het is niet analoog. Het is, hoe noem je zoiets?
Parallel.
Nee. Ik kan het goede woord nog niet vinden. Maar je moet het vergelijken met een...
ja. Een spoorrails.
Bijvoorbeeld met spoorrails. Dan heb je hem vrij analoog naast elkaar liggen. Hè?
Gaat lekker vandaag.
Het ene spoor komt overeen met het andere spoor. Maar je zou bijvoorbeeld ook overeen kunnen laten komen met een piramide. Als je een piramide... Waar je ook wil in de piramide, er zitten honderden, duizenden kleine piramidetjes in. Je kent ook wel van die grapjes van tel hoeveel driehoeken er in dit figuur zit, zeg maar. Dan heb je een grote driehoek, kleine driehoek, maar daartussenin heb je ook nog weer een driehoek waar weer drie andere of vier andere driehoeken in vallen, et cetera, et cetera. Maar dat dan ook nog weer driedimensionaal, zoals in een piramide. Dat effect, en zelfs op de kop, dat kan ook in een piramide kan dat heel goed. Nou, dat zulke plaatjes geeft de Bijbel. En dat wil zeggen dat het niet alles wat in de geschiedenis van een bepaald persoon gebeurt, dat je dat parallel zo één op één over kan, zo kan kopiëren naar het leven van de Heer Jezus. Er worden meestal principes in uitgebeeld. Want als je dingen letterlijk één op één over zou nemen, ja, dan kom je nooit meer weg. Ik bedoel...
Dat zijn het kleine facetten, bedoel je?
Ja.
Dus een facet uit het leven van Jezus komt overeen met een facet uit het leven van
Daniël. Ja, ja, ja. En bepaalde facetten of principes inderdaad, die wij steeds terugvinden. En zo vinden wij hier... wij vinden eerst Darius de Meder... Even geschiedkundig, deze Darius de Meder heeft men in de geschiedenis niet terug kunnen vinden. Over het algemeen vindt men deze niet terug. Een van de redenen is omdat de naam Darius ook niet echt een naam is, maar een titel. Okay. Bij de Perzen. Er is later nog eentje, die komt in de Bijbel ook voor, meen ik. Dat is ook een Darius, alleen dat is volgens mij Darius de Grote. En die komt weer vele jaren later voor, net als de farao in Egypte. Darius is een titel. En deze Darius is waarschijnlijk de Gobrias uit de geschiedenis. En Gobrias, ja, dit is niet, geen bekend figuur hoor, maar Gobrias is degene die Babel veroverd heeft op de Babyloniërs. Het sluit ook rechtstreeks aan bij hoofdstuk 5, waar je die... dat feestmaal had. Gedurende dat uitgebreide feestmaal is deze Darius, dan wel Gobrias, met een leger Babel binnengekomen door de Eufraat, door de droge Eufraat, omdat hij hem omgelegd had, en is zo door de poorten heen gegaan. Dat is deze Darius. Hij heeft ook niet zo lang geregeerd, want al vrij vlot daarna kwam Kores de Pers. Het jaartal wat er hierbij hoort in hoofdstuk 6 is 538 voor Christus. En dat is, meen ik, zelfs al hetzelfde jaar wanneer deze Kores ook al gaat regeren. Of het is 2 jaar later, maar dat weet ik niet zo zeker. Maar ze horen een beetje bij elkaar. Darius de Meder en Kores de Pers.
Mag ik nog een vraag opstellen? Er staat dat hij 62 jaar oud was toen hij koning werd.
Ja.
Koninkrijk ontving. Is dat oud voor die daar?
Of 62 oud was... weet ik niet.
Omdat je zei dat hij niet zo heel erg lang regeerde.
Nee, hij schijnt ook vrij vlot daarna overleden te zijn. Ik weet niet eens meer waarom. Maar Daniël was hier al in de 80.
Oké.
Daniël is relatief oud geworden.
Daniël, is hij ook weer naar Babel?
Daniël?
Ja.
Plus minus 606.
Oké,
En we zitten hier al in 538. En toen was hij een jongeling met die drie vrienden, waren ook jongelingen. We zijn hier al Nebukadnezar en al die andere vorsten van Babel zijn we allemaal al gepasseerd. En er breekt hier een ander wereldrijk aan. Babel wordt veroverd door de Meden en de Perzen die gezamenlijk optrokken. Nou goed, en wat deze Darius doet, die stelt over het koninkrijk 120 stadhouders. Hij verdeelt het land in 120 stukjes en stelt allemaal stadhouders aan. En over die 120 stadhouders weer drie vorsten waarvan Daniël het hoofd is. Daniël behoudt of krijgt weer een belangrijke positie aan het hof die hij in het begin van zijn loopbaan ook al gehad heeft. Daarna een tijd van het toneel verdwijnt en daarna weer terugkomt. En nu krijgt hij weer een hoge positie. Vers 4. Toen overtrof deze Daniël die vorsten en die stadhouders daarom dat een voortreffelijker geest in hem was. En de koning dacht hem te stellen over het gehele koninkrijk. Daniël wordt hier dus zo goed als zeker de belangrijkste man van de wereld. En ik moet dan direct denken aan Jozef, die nadat hij in de gevangenis gezeten heeft, gesteld wordt tot de belangrijkste man van de gehele wereld. En Jozef kreeg een andere naam. Jozef kreeg een ring aan zijn vinger en een kroon en weet ik veel wat. En alleen de farao stond er dan nog boven. Maar in de praktijk was Jozef de machthebber. En zo gaat het hier met Daniël ook. In de praktijk gaat Daniël de machthebber worden. Waar het niet dat er een stokje gestoken voor wordt. Of dat probeert men in ieder geval. En deze situatie, die kan je vergelijken met de verhoging van de Heer Jezus Christus. En deze koning, die Darius, zou je in dat verband, als je dan typologisch daar een antwoord voor wil hebben van, goh, wat voor positie heeft hij dan? Dan zou je deze koning, typologisch kan je daar God zelf in zien. Die machthebber is over de gehele aarde. Maar in de praktijk doet hij niks. Nou ja, hij tekent straks een gebod. Maar met betrekking tot het koninkrijk worden 120 man gesteld. En daarboven drie vorsten. En Daniël zou daar de belangrijkste van zijn. Die zou het moeten regelen. En er staat: de koning dacht hem te stellen over het gehele koninkrijk. Dit gaat typologisch over eigenlijk de aanstelling tot zoon van de Heer Jezus Christus. Want toen de Heer Jezus opstond uit de dood, zei God tot hem: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En hem was gegeven alle macht in hemel en op aarde. En je zou dit kunnen vergelijken, want er staat: de koning dacht hem te stellen over het gehele koninkrijk. Dan is de vraag: is hij dan in de praktijk gesteld over het gehele koninkrijk? Nee, nog niet. Want het was nog niet gepraktiseerd. Maar in de gedachten en in de reden van de koning zelf stond het al vast. Hij dacht hem te stellen. Dat betekent ook niet dat het twijfelachtig is. Zo van: hij denkt daar even over na. Hij was van plan dat te gaan doen. En zo kan je dus deze situatie vergelijken eigenlijk met onze bedeling, waarbij Christus al gesteld is tot koning. Alleen in de praktijk heeft dat nog helemaal geen uitwerking. Want de Heer Jezus is onze koning. En hij is gesteld tot koning. Alleen in de praktijk gebeurt daar nog helemaal niks mee. Dat wacht namelijk op de toekomst. En dat is een van de aspecten die je hier terugvindt. En dan staat er ook achter, want wij worden nogal geconfronteerd eigenlijk in dit hoofdstuk met datgene wat de Heer doet in onze dagen. Ik weet wel, we gaan ook wat vinden over een steen en over de dood en over in een leeuwenkuil, et cetera. Dat weet ik, maar de hoofdgedachte die ik hier uithaal is met name typologisch gezien dan de gedachte aan Christus, de opgewekte, die nu in de hemel zit. Er staat... die gedachte vind ik er ook wel hoor. Met name in het gedeelte uiteraard waarbij hij in de leeuwenkuil geworpen wordt en daar dus ter dood veroordeeld wordt. Alleen opstaat uit de dood, overdrachtelijk gesproken. Die gedachte vind ik er ook wel. En daarom zei ik aan het begin ook, je kan die dingen niet altijd één op één over elkaar heen leggen. Dat is gewoon, ja, is niet te doen. Zo werkt het ook niet. Ik denk altijd aan die geschiedenissen van Jozef. Als je die typologisch bestudeert, dan kom je ook telkens weer tegen dat er wat verteld wordt. En dat pas je dan toe op het leven van de Heer Jezus. En dan kom je in het volgende hoofdstuk en dan krijg je hetzelfde verhaal eigenlijk nog een keer, maar dan een heel ander verhaal.
Je moet het meest in zijn rangeertrein. Veel sporen naast elkaar en steeds overlapt het ene spoor een stukje van het andere spoor, ja, et cetera. Ja. Zo kun je, ja, een heel...
Ja. Ja.
Om maar even een zijspoor te
doen. Ja.
Echt
vaak niet zo. Gelukkig niet.
En wat je in vers 5 dan ziet, is dat er staat, maar zij konden geen gelegenheid nog misdaad vinden, terwijl hij getrouw was en geen vergrijping nog misdaad in hem gevonden werd. Er wordt altijd van Jozef gezegd dat hij de enige in de Bijbel is waarvan niks negatief staat. Hè? Ik heb het over Daniel eigenlijk ook nog niet gevonden. Of iemand moet mij erop wijzen, maar ik weet het zo niet.
Ik
geen zonde, zeg maar. Ja, van Jozef wordt daar ook altijd op gewezen. Van Jozef is de enige in de Bijbel waarvan je geen zonden ziet.
Ja.
Die vind je niet.
Hij was een beetje dronken met zijn broers uiteindelijk, toch?
Ja, ja, maar goed. Nou, ja. Of dat dan zonde was. Hè?
Het staat niet in de Bijbel, maar wie zegt dat hij inderdaad niet... Hij zal best wel...
Nee, tuurlijk. Goed. Prima, maar het gaat erom wat er in de Bijbel staat. Maar van Daniel lees ik eigenlijk hetzelfde. Er staan geen negatieve dingen in de Bijbel over Daniel. En hier staat het er ook bij. Hij was getrouw aan de Heer uiteraard. Geen vergrijping, nog misdaad werd in hem gevonden. Nou, dan gaan we de parallel trekken met de Heer Jezus. Is niet zo moeilijk, toch? Hij die geen zonde gekend heeft, werd voor ons tot zonde gemaakt.
Het lijkt ook erg op... Toen hij voor de raad stond,
probeerden ze hem vals te beschuldigen. Ja. Ja. Maar dan zeg ik erbij dat wij zijn altijd geneigd alles heel erg toe te passen op de dingen, op de dagen van de Heer Jezus hier op aarde. Maar deze dingen zijn net zo goed van toepassing op Christus als de opgewekte. Namelijk dat hij getrouw was dan wel getrouw is. En dat hij geen misdaad, geen vergrijping, nog misdaad heeft. Dat is ook van toepassing op de Heer Jezus Christus in onze dagen. Wat zegt de Hebreeënbrief? In Hebreeën hoofdstuk 7... Het gaat over het priesterschap van de Heer Jezus Christus, waarbij het probleem ook meestal is, wat is nou het hoge priestelijke werk van de Heer Jezus? Was dat zijn offer aan het kruis, zoals men dat dan noemt, of was dat een ander offer wat hij pas bracht na zijn opstanding? En het antwoord is, dat laatste is het hoge priestelijke werk van de Heer Jezus Christus. Maar er staat in Hebreeën 7 vers 25... waarom hij ook volkomenlijk kan zalig maken degene die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden, want zodanig een hoge priester betaamde ons, namelijk heilig, onnozel, dat betekent vrij van schuld, en onbesmet, en ook nog afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden. Maar de uitdrukkingen heilig, onnozel en onbesmet... wij zeggen... hij was een onbevlekt lam. En dan hebben wij het over zijn aardse omwandeling. Maar er staat van de opgewekte ook dat hij heilig... onnozel, vrij van schuld, onwetend en onbesmet is. En wat ik er maar mee wil zeggen is dat heel veel ook typologische zaken met betrekking tot offers altijd weggeredeneerd wordt naar het werk van de Heer Jezus hier op aarde, terwijl het eigenlijk gaat over het werk wat hij nu doet als hoge priester. En die twee dingen liggen heel dicht naast elkaar. Alleen de nadruk ligt in ieder geval in de Hebreeënbrief op het werk wat hij nu doet. En ik geloof ook in deze geschiedenis van Daniël dat met name naar die positie van Christus verwezen wordt. In vers 5 van Daniël 6 staat ook dat hij getrouw was. Nou, dat is een specifieke uitdrukking eigenlijk voor wat de Heer... een kenmerk van de Heer nu, zegt Hebreeën hoofdstuk 3, dat hij trouw is aan degene die hem gesteld heeft. En dan wordt hij beschuldigd, deze Daniël. Dan zoeken ze iets op grond van zijn godsdienst. En dan staat er in vers 10 dat deze wet geschreven wordt door zijn tegenstanders. En dan staat er in vers 11... Toen nu Daniël verstond dat dit schrift getekend was, ging hij in zijn huis. Hij nu had in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem aan. En hij knielde 3 tijdens daags op zijn knieën en bad en deed belijdenis voor zijn God, ganselijk gelijk hij voor deze gedaan had. En hier zien wij dus de positie van Daniël in een opperzaal, gericht naar Jeruzalem, biddend. En voor wie bidt hij? Dat staat er hier niet bij, maar hij bidt voor zijn volk. Zoals hij ook in hoofdstuk 9 voor zijn volk bidt. In hoofdstuk 9 stelt Daniël zich ook op als een soort middelaar. En dat vinden wij hier dus ook. Daniël in een opperzaal. Biddend voor zijn volk. In het buitenland ook nog. Net als Jozef, die in het buitenland koning was. En die vanuit het buitenland toch ook nog voor zijn volk zorgde. Door middel van graan, et cetera. En hier vinden wij Daniël, die bidt in de opperzaal. Nou, in de opperzaal in de Bijbel is... zo goed als altijd een uitbeelding van de hemel zelf. Een verhoogde positie ver boven het aardse niveau. Denk maar aan de opperzaal waarin de Heer Jezus zat met zijn discipelen. Vlak voor zijn kruisiging zat hij daar en vierde avondmaal en waste de voeten en sprak over de wijnstok en dat soort dingen. Denk maar aan Handelingen hoofdstuk 1. Toen ze in Jeruzalem waren met Pinksteren, zaten ze ook in een opperzaal. Daar waren ze vergaderd. Er was eenheid onder elkander. De deuren waren gesloten om de vrezen der Joden. Men was verhoogd. Men had een verhoogde positie buiten deze wereld. Want de wereld stond vijandig tegenover wat er in die opperzaal zich bevond. En de opperzaal is ook de plek waar uiteindelijk leven is. Want wij vinden in de Bijbel ook verschillende geschiedenissen waarbij iemand komt te overlijden, maar dan naar een opperzaal gebracht wordt en daarna weer tot leven komt. Bij Elisa, meen ik. En in Handelingen ook nog, was het in Troas? Weet ik niet, maar er viel er eentje uit het raam, hè? Paulus was een beetje lang aan het woord en toen viel er eentje in slaap. Die valt zo door het open venster. Ja, het raam was niet dicht. Het was geen Velux raam, hoe heet dat? Maar het raam, het was een open venster en hij kukelde zo naar buiten. Maar werd weer naar de opperzaal gebracht en daar tot leven gebracht.
Wat is dat, dat open dan?
Dat open venster is in mijn beleving precies hetzelfde. Maar dat is inderdaad het venster naar de hemel zelf toe.
Maar als de opperzaal al een beeld is van de hemel?
Ja, maar die tel je er in die zin gewoon bij op.
Oh, zo. Het hele plaatje.
Precies.
Maar zoals Noah, die doet dan op een gegeven moment ook die luik aan de bovenkant open. Ja. Is dat dan ook een uitbeelding daarvan, min of meer?
Ja, weet ik niet. Durf ik niet zo goed te zijn.
Het gaat trouwens over Handelingen 20.
Handelingen 20.
Die heet Eutychus en die wil van de derde verdieping naar beneden.
Zo. Oh, ja.
De hemel der hemel.
Ja, precies. Dan heet hij zelf de derde verdieping, ja. Ja. En zijn naam betekent voor mij iets van de gelukkige of zo. Dus ja, het is maar wat je geluk noemt, hè. Je valt eruit, maar goed, je wordt daarna wel weer opgewerkt. Dat open venster, dat kom je ook nog tegen bijvoorbeeld bij die geschiedenis waarbij heb je zo'n man en die man die is... Nee, die kan niet lopen, die is verlamd.
Man?
Die is verlamd, mank. Die kan niet lopen en dan willen ze naar de Heer Jezus toe. Maar dan staan alle fariseeën staan voor de deur van het huis en dan kunnen ze niet naar binnen. En wat doen ze dan? Dan gaan ze het dak openmaken. Het dak wat van tichelen gemaakt is. En tichelen is een uitbeelding van eigen werken. Babel, toren van Babel. Men ging tichelen strijken en zelf opklimmen tot God. Dat ging aan de kant. Toen kwam er een opening in het dak waardoor deze man... Die man was ook nog de vijfde, hè? Vertel ik er ook nog een bij. Die man was ook nog de vijfde. Want er waren vier mannen die hem optilden. Dus hij was nummer vijf. En hij wordt door het open venster van boven... wordt hij naar beneden gelaten... voor de voeten van de Heer Jezus. En de vijfde letter is de he. En als je die letter he opschrijft... dan krijg je precies hetzelfde. Dan krijg je een huisje met bovenin een open venster. Het zijn leuke dingen, hoor.
En dat beeld dan uit?
Het beeld uit de positie van de gemeente in onze dagen in het bijzonder. Waarbij wij niet via de fariseeën, via werken gerechtvaardigd worden. Maar het beeld ook uit dat wij van nature verlamd zijn. Mm-hmm. In bijzonder een uitbeelding van de heidenen. En het beeld inderdaad uit onze verheerlijkte positie. Dat wij... Ja, het beeld ook uit dat wij niet door eigen werken gerechtvaardigd worden. Maar het beeld ook in het bijzonder uit dat wij iets van doen hebben met de hemel.
Paulus werd ook door een venster naar buiten gelaten.
Paulus, in een mand. In een mandje, ja.
Dan ook een...
Ja, over de muur ook nog, hè. Mm-hmm. Over de muur. En de muur is in die zin uitbeelding van de wet, staat in de Bijbel, hè. Dus hij werd over de wet... De wet telde niet meer en werd daar overheen...
losgelaten.
Ja.
Vrij.
Ja. Ja. Maar dat soort dingetjes inderdaad, dat zet onze gedachten altijd die kant op namelijk. Met betrekking tot die hemelse dingen. En dat zie je hier bij Daniël ook. Zit in de opperzaal tegen Jeruzalem aan. In de richting van Jeruzalem. En Jeruzalem, ja... Kijk, praktisch gezien, dan maakt het natuurlijk geen flauws aus welke kant je op bidt. Ik bedoel, daar verandert het niks aan. Maar er zit wel symboliek achter. Dat de moslims richting Mekka bidden, ja, dat is een ritueel. Maar daar zit wel symboliek achter. En wij hebben misschien een beetje een afkeer van bepaalde symboliek voor ons eigen praktische leven. Althans, dat weet ik niet, maar zo ervaar ik dat wel eens. Maar daar is niks mis mee met bepaalde symboliek. En Daniël, omdat zijn gedachten, zijn hart waren gericht op Jeruzalem, de plaats waar ooit een keer de grote koning zou zijn, dus was hij daarop gericht. En dus ook in de praktijk, dagelijks, drie keer daags in ieder geval, in zijn gebed. En bij Jeruzalem denk je dus inderdaad aan het koninkrijk over Israël. En je krijgt hier dus een plaatje voorgeschoteld waarbij de gedachte is aan de hemelse positie van Christus, maar ook van de gemeente. En ook nog in relatie tot het koninkrijk, tot Jeruzalem. En wat doet Daniël daar? Hij doet belijdenis voor zijn God. Hij bidt namelijk. En belijdenis doen is niet zozeer zonden belijden, maar belijden is uiting geven aan datgene wat je gelooft. En dat is wat hij deed. En dat hij ook voor zijn volk bad, ja, dat lezen wij bijvoorbeeld in Daniël hoofdstuk 9. Hè? Hebben wij destijds behandeld. Waarbij hij ook belijdenis deed en wel degelijk daar belijdenis deed voor de zonden van zijn volk. Dus dat kan er hier ook best bij inzitten, maar dat hoeft niet per se. Maar hij bidt voor zijn volk. Hij stelt zich op als middelaar. En dat is wat wij hier zien. Wij zien Daniël in een opperzaal, in gedachten, met zijn gedachten bij Jeruzalem, niet bij de dingen hier van deze aarde, maar zijn gedachten gericht op Jeruzalem, op wat daar ooit een keer gaat gebeuren. Maar hij doet daar niks aan. Hij bidt gewoon rustig in die opperzaal. Wat men ook beneden bedenkt, of men nou wat voor wetten men ook uitvaardigt om hem te pakken te krijgen, om hem te vangen, dat verandert het niks aan. En dat is precies wat Christus nu ook doet. Hij bidt voor ons. En dat is misschien iets waar we ons misschien niet zoveel bij kunnen voorstellen. Maar dat betekent ook gewoon, hij doet een werk in ons. Hij doet een werk in ons en aan ons. Het sterkste vind ik dat is staan in Romeinen hoofdstuk 8, waar staat, de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Want wij weten niet wat wij bidden moeten, gelijk het betaamt. Maar de Geest bidt voor ons. En in dat verband staat ook dat God alle dingen zal doen medewerken ten goede voor degene die hem lief hebben. En dat gaat over het praktische leven van ons als gelovigen, waarbij wij soms niet weten wat wij moeten bidden, waarbij we soms niet weten wat we moeten. Maar het advies is, stel je vertrouwen op de Heer en hij zal alle dingen doen medewerken ten goede. Want hij bidt voor ons, doet een werk in en aan ons. En daarna komen die mannen met hopen, dat wil zeggen in grote getalen. En zij vonden Daniël biddende en smekende voor zijn God. Kijk, als je het al over de Heer Jezus hebt, de Heer Jezus bidt nu aan Gods rechterhand, maar in de dagen hier op aarde gebeurde dat net zo, daar bad de Heer Jezus ook tot zijn hemelse Vader. Hè? Dus dat lijntje is niet zo heel dik. Er zit niet zo'n hele grote scheidslijn tussen. Maar toen kwamen zij nader en spraken, vers 13, van voor de koning van het gebod des konings, heb gij niet een gebod getekend? Dat gebod namelijk, dat alle man die in 30 dagen van enige god of mens iets verzoeken zou, behalve u, o koning, in de kuil der leeuwen zou geworpen worden. En dan is de koning een beetje bedroefd. Want inderdaad, die wet was uitgegaan. En hier wordt mijns inziens wel degelijk teruggegrepen, typologisch gezien, op datgene wat de Heer Jezus gedaan heeft voordat hij die positie van hoge priester ontvangen heeft. Want hier zien wij een wet van Meden en Perzen, waarbij, of je het nou leuk vindt of niet, je kan er niet onderuit komen en het moet voltrokken worden. Want de wet moet, wat is het goede woord nou?
Vervuld.
Precies, de wet moet vervuld worden. En dat is wat de Heer Jezus natuurlijk kwam doen. Die kwam de wet vervullen. Daarbij hebben wij altijd een idee dat betekent dat hij zich netjes aan de wet hield. Maar dat is niet de wet vervullen. De wet vervullen wil zeggen datgene wat de wet eist, dat moet ook ten uitvoer gebracht worden. En die situatie vind je hier. Je vindt namelijk de situatie dat die koning, waarvan ik gezegd heb, daar zou je God zelf in kunnen zien, dat die koning die wet eigenlijk niet wil uitvoeren. Omdat hij nou eenmaal liefde heeft voor Daniël en Daniël zelfs wilde aanstellen, nou ja, in het eerstgeboorterecht of als zoon of als koning over het hele rijk. Hij had liefde voor Daniël. Daniël was erin geluisterd. En nu moet deze koning moet het ter uitvoer brengen.
Staat er op de rechtvaardigheid God?
Ja, precies. Dat is waar ik inderdaad naartoe wil.
Sorry.
Ja, dat is goed. Nee, dat geeft niet. Prima. Je denkt mee, je zit erin. Dat is mooi natuurlijk. Ja. Want dat is waar het om gaat. God moet namelijk rechtvaardig zijn. God is niet alleen liefde, maar God is ook rechtvaardig. En hij moet dus rechtvaardig zijn. En dat is precies wat er met de Heer Jezus gebeurd is. Namelijk dat God zijn Zoon heeft gegeven voor onze zonden. En zelfs voor de zonden van de gehele wereld. Maar dat hem dat verdriet heeft gedaan, dat hem dat pijn heeft gedaan, zou ik dat zo mogen zeggen? Ik dacht dat het niet zo'n gekke gedachte is. En dat staat van deze koning ook, hè? Dat deze koning zeer bedroefd was. Hij stelde het hart, vers 15, op Daniël om hem te verlossen. En wat hij ook bedacht, hij kon er niet onderuit. Het staat namelijk vast. Het mag niet veranderd worden. En zo is het met de wet ook. De wet moet voltrokken worden. En de Heer Jezus, die wist dat zelf ook maar al te goed. En die bad ook naar zijn vader. Indien het mogelijk was, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar zo niet, als het moet gebeuren. Wat moet, dat moet. En dat is makkelijk over praten zo. Maar dat was wel de situatie van de Heer Jezus. En dat is wel waar hij voor stond. En dat is ook de weg die hij gegaan heeft, of gegaan is. En dat is trouwens dezelfde weg die Daniël gegaan is, want Daniël die bleef trouw en daardoor werd hij ook veroordeeld tot deze leeuwenkuil. En de koning die deed dus ook wat de wet geëist heeft en wierp hem tot zijn eigen spijt in vers 17 in de kuil der leeuwen. En er werd een steen, vers 18, er werd een steen gebracht en op de mond des kuils gelegd. Dit kennen wij natuurlijk van de kruisiging en de begrafenis van de Heer Jezus. De steen die ervoor gerold wordt. Maar dan ga ik even een vraag stellen. Maar was er in het graf van de Heer Jezus, waren dan ook leeuwen?
Nou ja, leeuw van
de dood is ook als een leeuw. Oké, ja. Maar ja, aan de andere kant, de Heer Jezus had zijn strijd al gestreden. Tegen de leeuw en de leeuw te zien als de tegenstander. De Satan, die gaat rond als een briesende leeuw.
Achterste wapen is de dood.
Ja. En dat was dus al, dat was al klaar, er was al niks meer aan te doen. Er was een bepaalde strijd die was daarvoor gaande in het leven van de Heer Jezus, waarbij de duivel geprobeerd heeft om de Heer Jezus te verleiden, met name tot ongeloof en tot ontrouw aan zijn vader. Dat was een strijd. En toen de Heer Jezus aan het kruis hing, riep hij: het is volbracht, was het dus klaar. De wet is ook vervuld in die zin. Daarna wordt hij in het dodenrijk gezet. Of in het graf. En dan gaat de steen ervoor. Maar hier vind je, dan wordt Daniël in de leeuwenkuil gegooid. En gaat dan de steen ervoor. Ik bedoel maar weer om aan te geven dat je die dingen niet allemaal één op één over kan nemen. Hè? En ik bedoel er ook maar mee te zeggen, de strijd tegen de tegenstander, die heeft de Heer Jezus in zijn leven gehad. Heeft hij die in zijn sterven, in zijn dood ook gehad? Nee, dan zou je nog kunnen zeggen, ja, maar de leeuw had helemaal geen zeggenschap over hem. Zoals hier ook.
Hij is uit de Zoals dood hier ook. Opgewekt.
Hij is uit de dood opgewekt en heeft op die manier de dood overwonnen.
Ja, dat is dit toch een beeld.
Daar pas eindigt die vijandschap. Bij zijn opstanding is hij getriomfeerd.
Ja.
Maar op dat moment heeft hij alle vijanden teniet gedaan.
Ja. Het geweld des doods.
Tijdens zijn dood.
Ja. Ja. Nou, dat is officieel geworden toen hij opstond uit de dood. Dat klopt. En daar zie je hier ook parallellen mee. Maar mijns inziens kan je die hele situatie van Daniël die in die leeuwenkuil zich bevindt, die zou je mijns inziens ook nog kunnen plaatsen op onze complete bedeling.
Maar dat is sowieso de begrafenis van Jezus ook, hè, in het graf.
Die drie dagen en drie nachten, om zo te zeggen, die staan ook nog weer model voor onze hele bedeling.
Ja.
Ik zie die steen nog niet helemaal terug in onze bedeling.
Zo'n bedeling?
Ja, dat die verborgen nog is.
Okay.
Ja. Hij is gewoon verborgen.
Zo
simpel. Ja. En er vindt een strijd. Want aan de ene kant is het natuurlijk een uitbeelding van de dood in een kuil. Dat is bij Jozef. Maar aan de andere kant is het ook uitbeelding van datgene wat verborgen is. Want de Heer leeft. Maar aan de andere kant wordt de Heer beschreven alsof die dood is. Vanuit de mens gezien. God slaapt of God is dood. Hij doet niks. Het is stil. En dan kan je aan de ene kant zeggen van ja, nee, dat klopt ook. Want hij zit in de opperzaal. Hij is gewoon rustig aan het bidden. Maar aan de andere kant kan je ook zeggen, nee, hij is in de leeuwenkuil. Nu.
Dan moet je het wel goed uitleggen, Ewout, als je het zo zegt.
Ja.
Als je het zo zegt en je stopt direct echt met een punt, dan is het van de Heer is dood.
Ja. Nee, hij is niet dood. Hij is verborgen.
Hij is verborgen in de leeuwenkuil.
Ja.
Ja. Maar hij is verborgen.
Ja.
En aan de buitenkant lijkt hij dood.
Ja. Ja. Waar nog bij komt is dat hij in die zin in de leeuwenkuil zich nu ook nog bevindt. Waarbij de leeuwen uiteraard een uitbeelding zijn van de tegenstander. En voor de wereld die aan deze kant van die steen staat, die denkt, daar is een strijd, vindt een strijd plaats en dat gaat deze Daniël niet winnen. Er is een strijd tussen de leeuwen, tussen de Satan en Christus, zeg maar. En die strijd speelt zich vandaag ook nog steeds af. De strijd namelijk tussen Christus en de Satan. Wij weten dat die leeuwenmuil allang gestopt is. Want Christus heeft de overwinning behaald. Valt niks meer aan af te doen, ook niks aan toe te doen. Die in de hemel woont, die lacht, staat er dan. Wat wil je nou met je macht over de aarde? Wat denk je nou, politiek en verkiezingen en de macht in de wereld grijpen? Vergeet het maar rustig, ik toch heb mijn zoon gesteld. Dat is al klaar. Maar dat is juridisch zo, maar dat moet nog in de praktijk uitgewerkt worden. En de Heer doet in onze bedeling, bidt hij alleen maar voor ons? Doet hij een werk aan de gemeente? En de Satan bevindt zich nu ook nog in de hemel en strijdt daar wel degelijk tegen Christus en de gemeente. Lees dat maar eens in Openbaring hoofdstuk 12. Lees het maar eens in Efeze hoofdstuk 6. Waar staat dat
doe dan de gele wapenrusting.
Dat wij de wapenrusting aan zouden doen, omdat wij een strijd hebben, niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten. En de staat van de duivel, hij gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. En dat wordt niet tegen ongelovigen gezegd, dat wordt tegen gelovigen gezegd, want die zoekt hij te verslinden. Daar heeft hij een strijd tegen. Dus op dat niveau kan je deze geschiedenis net zo goed ook plaatsen. Daniel in de leeuwenkuil, ja, is een uitbeelding van dood en opstanding, ja, zeker. En als de steen weggaat, dan is er nieuw leven, ja, zeker. Maar in die zin, in de andere zin, is de Heer nog steeds nu dood voor de wereld. Hij doet niks. Maar straks als die steen eraf gaat, dan zul je zien dat hij wel degelijk de tegenstander heeft overwonnen. Dan komt pas de praktische uitwerking daarvan.
Weg met de bedekking.
Ja, is de dood overwonnen? Ja, zeggen wij, de dood is overwonnen. En dan zegt iemand anders, ja, maar ik heb gisteren nog een begrafenis gehad. Die twee dingen, daar heb ik het over, hè? Over het leerstellige en het praktische.
En dat zijn twee verschillende niveaus toch?
En dat zijn twee verschillende niveaus. Ja, je hebt het juridische aan de ene kant en aan de andere kant de uitvoering daarvan.
Ja, maar is de dood voor iedereen overwonnen? Tuurlijk is de dood voor iedereen overwonnen, maar geldt dat ook voor iedereen?
Nee.
Precies.
Nee, dat geldt niet voor iedereen. En voor ons, voor wie dat wel geldt, zijn er inderdaad twee dingen. Aan de ene kant leven wij uit de vergeving van zonde en het leven, opstandingsleven, daar leven wij uit. Maar aan de andere kant worden wij in ons leven wel degelijk geconfronteerd met de dood. En doordat wij hoop hebben, kunnen wij die aardse dood, zeg maar, dragen en in perspectief plaatsen. Nou, dan komt die koning natuurlijk vroeg in de morgenstond. Dat is net zoals met de dames, hè, de Maria's. Die komen ook vroeg in de ochtendstond. Want deze hele gebeurtenis vindt dus ook 's nachts plaats. Hè. Het is nacht. En de nacht is ook een uitbeelding of van de dood. Maar ook van onze hele bedeling. Want de wereld is in duisternis achtergelaten. Ik vermoed, dat weet ik niet zeker hoor, maar dat zelfs die 30 dagen, want het ging over een periode van 30 dagen, hè, dat die 30 dagen ons ook nog daarop wijzen. Want 30 dagen is een maand. En een maand is afgeleid van de maan, cyclus van de maan. En de maan heeft ook van alles van doen met de nacht uiteraard. Maar de 30 dagen zijn ook een uitbeelding van wedergeboorte. Want de hele cyclus van een maan, dat duurt 28 dagen, dat weet ik wel. Maar toch is er verband tussen 30 dagen. Heb je een nieuwe maan? Ja. En de cyclus van een vrouw heeft daar ook van alles mee te maken. En die cyclus heeft ook tot doel om nieuw leven voor te brengen. Dus die 30 dagen heeft iets van doen met wedergeboorte, maar ook met de nacht. Maar goed, dit was dus 's ochtends vroeg dat deze koning weer bij deze kuil komt. En Daniel roept, en het leek er niet op dat Daniel weer tevoorschijn zou komen, maar warempel, jazeker, het gebeurt wel degelijk en daar is Daniel weer. En zo was zijn opstanding uit de dood van de Heer Jezus, maar zo zal ook zijn wederkomst zijn. Weet je wel, hij komt gelijk een dief in de nacht, niemand verwacht hem, maar hij komt wel. Het was onwaarschijnlijk dat deze Daniel uit deze leeuwenkuil zou komen, maar warempel, het gebeurt toch. Want God heeft zijn engel, vers 23, gezonden en heeft de muil der leeuwen toegesloten, dat zij mij niet beschadigd hebben, omdat voor hem onschuld in mij gevonden is. Ook heb ik, o koning, tegen u geen misdaad gedaan. Hij was degene die rechtvaardig was. En daardoor stond hij op uit de dood, heeft hij verzoening tot stand gebracht, maar op grond daarvan is hij ook gesteld tot koning en zal in de toekomst wederkomen als koning. Maar goed, we gaan eerst even pauzeren. Wij waren bij Daniel die uit de kuil opgetrokken wordt. Uiteraard als een uitbeelding van opstanding uit de dood. Maar ik denk ook een uitbeelding van de openbaring van het koninkrijk. Daar gaat het in vers 27 ook over, maar eerst maar even vers 25. Toen beval de koning en zij brachten die mannen voor die Daniel overluid beschuldigd hadden. En zij wierpen in de kuil der leeuwen hen, hun kinderen en hun vrouwen. En zij kwamen niet op de grond des kuils of de leeuwen heersten over hen. Zij vermorzelden ook al hun beenderen. Dat wil zeggen, degene die eerst tegen Christus opgestaan hebben, die tegen hem gezondigd hebben, om het zo te zeggen, die zullen uiteindelijk hun eigen dood tegemoet gaan en hun eigen veroordeling. En waar je dit dan ook op van toepassing brengt, ja, het is een beginsel gewoon. Als je strijdt tegen degene die door God als de rechtvaardige neergezet is, als je daartegen strijdt, dan kost je dat uiteindelijk je kop. Als je probeert je eigen hachie te redden, want daar ging het immers om. Want ja, die Daniel, die zou de belangrijkste man in het Rijk worden. En dat hadden die andere figuren, zagen dat niet zo zitten. Want dan wilden ze zelf ook wel zijn. En als je dat dus niet accepteert, dat er iemand boven je staat, als je dus niet bereid bent om nederig te zijn, dan zul je uiteindelijk met geweld vernederd worden. En een ieder die zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden.
Maar zij worden hier nu dus ook gedood op de manier die zij Daniel
dachten. Ja.
Is dat ook
wie een leeuwenkuil graaf voor een
ander?
Ja, dat is inderdaad, ja, wie een leeuwenkuil graaf voor een ander, die valt er zelf in. Ja. Ja. Dat hoort bij het plaatje inderdaad. En over de specifieke wijze waarop iemand gedood wordt, ja, daar gaat het nog niet eens zozeer om. Maar juist datgene waar men tegen aangeschopt heeft, juist door datgene wat men ook veroordeelt. Als je Christus niet accepteert en je gaat dus bewust als een ongelovige door het leven, je geeft hem niet de eer die hem toekomt, dan zal hij jou ook daarvoor veroordelen. Word je niet door een externe partij geoordeeld, maar door hemzelf.
En hoe zit het dan met de vrouwen en de kinderen?
Ja, de vrouwen en de kinderen worden hier vervloekt, om het zo te zeggen, in deze mannen, de gezinnen. En dat is een Bijbels principe.
Ja, dat gebeurt ook met Korach, toch?
Ja, gebeurt daar ook inderdaad. Dan staan de mannen op tegen Mozes of zo. En dan worden die mannen, die worden levend ter hel nedergevoerd. Inclusief vrouw en kinderen. Omdat de man volgens de Bijbel nou eenmaal het hoofd van het gezin is. En verantwoordelijkheid draagt voor het hele gezin.
Dat
is
waar.
En ja. Ja.
Is het niet juist zo dat de man in de vrouw geheiligd is?
Nee, de kinderen zijn in de gelovige ouder geheiligd. In 1 Korinther 7, ja.
Ja, maar er staat ook iets over dat de vrouw geheiligd is en de man. Klopt dat ook, hè?
Ja, dat is ook Maria Kieren.
Tussen, ja, staat een man geheiligd en een vrouw. Anders waren uw kinderen onrein.
Sorry, wat zei je?
Anders waren uw kinderen onrein.
Ja, en daarvoor?
Dat de man geheiligd is in de vrouw.
De man is geheiligd in de vrouw.
Ja, in dat voorbeeld wat Petrus of Paulus aanhaalt in Korinthe is het.
Ja. Niet andersom. Dat,
ja,
nee, kijk aan.
Gelden, maar het gaat eruit over de kinderen die dan onrein zouden zijn.
De ongelovige man, staat daar, is geheiligd door de vrouw. Dus door de gelovige vrouw. Maar andersom, als je een gelovige man hebt, staat er, en de ongelovige vrouw is geheiligd door de man, want anders waren uw kinderen onrein, maar nu zijn zij heilig. En dat wil niks meer zeggen dat Een ongelovige man die getrouwd is met een gelovige vrouw is geheiligd in die vrouw. Niet in de zin van dat die man behouden is, maar in de zin van dat die man dagelijks, misschien wekelijks, geconfronteerd wordt met het evangelie en daar de vruchten van kan plukken. En daardoor dus dichter bij het vuur zit, om het zo te zeggen. En daardoor dus een heilige een apart gezette positie inneemt. En dat betekent niks voor zijn eeuwig behoud. Het is gewoon een echt puur praktische opmerking. Je bent geheiligd als jij een gelovige partner hebt. Ook al ben je zelf ongelovig. En of je daar wat aan hebt. Ja, dat hangt van je af of jij ooit een keer de keuze maakt om er wat mee te gaan doen. Maar het blijft zo dat je een bijzondere positie hebt. Want iemand, twee ongelovigen, die worden veel minder snel met het evangelie geconfronteerd dan een ongelovige man met een gelovige vrouw.
Het zou misschien ook nog zelfs kunnen staan op de zegening die je als christen krijgt.
Ook dat, ja.
Op wat voor manier dan ook.
Ja.
Gewoon dat je een baan vindt.
Aardse dingen, ja.
Ja. En dat ja. Iemand die ongelovig is,
plukt daar ook de vruchten van.
Ja, plukt daar vruchten van.
Ja. Ja.
Net als de buitenlandse volken die in Israël kwamen, die
ja.
Eigenlijk ook medeburgers.
Ja. En die kregen een deel aan de zegeningen van Israël.
Maar, ja. Maar als je dan
maar die deden het bewust.
Verband met elkaar.
Maar deze teksten hebben weinig verband met elkaar, dat klopt. In Daniël 7 of 6 wordt er verder niet op ingegaan. Er wordt gewoon als de normale situatie beschouwd. Dat als. Als de man veroordeeld wordt, dan wordt daarmee ook zijn vrouw en zijn kinderen veroordeeld.
Heeft het dan toevallig nog een typologische betekenis? Eva?
Ik zou het niet weten.
Nee,
okay. Weet ik niet.
Maar als je nou als man zijnde of als vrouw zijnde daar niks mee doet, met het feit dat je er wel altijd met je neus bovenop gezeten hebt, dan staat er ook zoiets van, dan mocht je willen dat je nooit er iets van gehoord hadden hebt.
Nee, in dat verband niet helemaal. Maar het is natuurlijk wel zo dat op het moment dat jij veel vanuit Gods woord tot je krijgt, dan heb je ook een grotere verantwoordelijkheid. En als je alles niet accepteert, dan heb je wel een grotere verantwoordelijkheid. Omdat je kan moeilijk zeggen, nee, Gabe is niet gewoest. Je wist heel veel.
Ja, precies.
Je hebt het gezien, je hebt het ervaren misschien in je partner.
Zijn ze dan toch behouden?
Nee, dan zijn ze niet behouden. Maar ze zijn wel geheiligd in de zin van een gezegende positie. Ja. Ja. Maar ja, om daar verder op in te gaan, dat gebeurt hier in Daniël 6 ook niet. Het wordt gewoon als een vaststaand gegeven. En ik zou er ook zeker geen theologische leerstellingen op gaan aan gaan ophangen. In de zin van filosoferen over inderdaad dat soort situaties. Ja, als een man dan gelooft en die vrouw die gelooft. Of die man gelooft niet, maar die vrouw gelooft wel. Wordt die vrouw dan alsnog zo benadeeld door die man? En weet ik veel. Omdat die man onder het oordeel valt. Daar gaat het hier helemaal niet over.
Ik zie het hier over. Een beetje als uitroeien van zo'n familietak. Van oké, klaar, op eraf. Weg.
En de man staat nou helemaal aan het hoofd van de familie, van het gezin. Dat is, ja, dat is altijd normaal geweest. Behalve in onze tijd, daar denkt men daar wat anders over. Maar goed. Dus ik hang daar verder ook niet te veel aan op. Vers 26. Toen schreef de koning Darius aan alle volken, naties en tongen die op de ganse aarde wonen. Uw vrede worden vermenigvuldigd. Naar aanleiding van deze gebeurtenis met Daniël. Van mij is een bevel gegeven. Nu komt er dus een nieuw bevel. In plaats van die oude wet van Meden en Persen met betrekking tot het alleen eren van de koning. En het alleen iets vragen aan de koning. Nu wordt er bevel gegeven dat men in de ganse heerschappij mijns koninkrijks beven en sidderen voor het aangezicht van de God van Daniël. Want hij is de levende God en bestendig in eeuwigheden, en zijn koninkrijk is niet verderfelijk en zijn heerschappij is tot het einde toe. En als je dan dit in de tijd van toen plaatst, dan is de vraag van, goh, in hoeverre kwam deze Darius tot geloof en in hoeverre heeft dit invloed gehad, dit bevel. Dan is het wat mij betreft een beetje hetzelfde als bijvoorbeeld ook bij Nebukadnezar, die op een gegeven moment tot bekering komt en zegt van, oh, de God des hemels is geloofd en geprezen, en 2 weken later is er niks meer van te merken, zeg maar.
Opleving.
Ja. En hier, ach, heeft deze Darius zijn afgoderij en al zijn andere goden die erop nahield, heeft hij die helemaal achter zich gelaten. Nee, lezen we niks verder over. Komen we in de gewone geschiedenis ook niet tegen. Het ging gewoon door met die afgoderij. De Baal en dat soort figuren. Wat zeg je?
Bel.
Bel, ja, dat is dezelfde als Baal. Maar hier wordt wel, als je het inderdaad even op het hogere niveau tilt, dan staat er wel, hij is een levende God en bestendig in eeuwigheden en zijn koninkrijk is niet verderfelijk en zijn heerschappij is tot het einde toe. En als je dat even plaatst in het kader van al deze koninkrijken, daar gaat het in Daniël over, ja, dan spreekt dit uiteindelijk over het laatste koninkrijk, het koninkrijk van de steen, het koninkrijk van Christus namelijk, wat wel degelijk een koninkrijk is wat niet verderfelijk is. En het koninkrijk is al begonnen bij de opstanding van Christus, alleen, zoals gezegd, dat zien wij nu nog niet. Dat wordt pas geopenbaard als de steen van de kuil af is en als Daniël verschijnt, dan wel als de hemel scheurt en Christus zal verschijnen. Dan pas wordt dit in de praktijk ook gerealiseerd. Deze uitspraak, zijn koninkrijk is niet verderfelijk en zijn heerschappij is tot het einde toe, die vinden wij natuurlijk ook in Jesaja 9. En omdat het bijna kerst is, ga ik hem toch even voorlezen. Jesaja 9. Jesaja 9 vers 5, waar staat, want een kind is ons geboren. Wanneer was dat? Ja, dat was met kerst, ja. En een zoon is ons gegeven. Precies, dat was bij de opstanding. Want over die zoon wordt gezegd, en de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid en vredevorst. En van hem staat, van die zoon, van die opgewerkte, daarvan staat de grootheid dezer heerschappij en des vredes zal geen einde zijn. Op de troon van David wordt het nog even gespecificeerd. Koning krijgt namelijk in Jeruzalem over Israël. En in zijn koninkrijk om dat te bevestigen en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. En dit is inderdaad een profetie over de komst van de Messias, eerst in vernedering als kind, maar daarna als de verhoogde, de opgewerkte. Alleen dat is ook voor ons nog steeds toekomst. Ik heb het gisteren aan een kerstwandeling meegedaan. En dan wordt er ook wat voorgelezen en dan wordt er inderdaad ook voorgelezen wat er inderdaad in Lucas 1 vers 33, die verwijzing staat er bij mij en Daniël wel onder, dat daar gezegd wordt, Maria, uw zoon zal de zoon van de Allerhoogste genaamd worden en zal een onbestendig koninkrijk hebben. Daar wordt er voorgelezen en dan denk ik altijd van, wat denkt men daarbij? Denkt men daarbij letterlijk aan een wederkomst van Christus, waarbij hij letterlijk dit koningschap heeft met zijn troon in Jeruzalem, waarbij hij als de vredevorst zal heersen? Dat weet ik nooit wat men daarbij denkt, want daar spreekt men daar ook nooit over, daar hoor ik nooit wat over. Of denkt men gewoon, oh ja, de Heer Jezus was een heel belangrijk persoon en that's it of zo. Of denkt men, dat moet je geestelijk zien, of hij is onze koning. Weet ik dan niet, maar.
Was hij een
Hij is onze koning in de
Wat zeg je? Ja, precies. Dan wordt het zo heel ver vooruit. Ja, en dan zijn de hele beloften aan David met Israël. En de verzameling van Israël speelt dan allemaal geen rol meer als je het naar de nieuwe schepping toe verplaatst. En dat bedoel ik maar te zeggen. Hè. Het is gewoon wat in onze wereld plaats gaat vinden. De wereld waar wij vandaag leven, gaan deze dingen plaatsvinden. Daar zal hij in verschijnen en daar zal hij zijn koninkrijk gaan oprichten. Ik moet nog één ding zeggen over dit hoofdstuk. En dat is naar aanleiding van vers 9... over dat gebod bevestigen en een schrift tekenen. Dat heeft namelijk parallel. Ik hoop niet dat ik nou, ik maak nou een, wel een grote sprong, maar ik hoop dat je het kan volgen. Dat heeft namelijk een parallel in hoofdstuk 9, vers 27. Dat is het verhaal van die 70 weken, hè? In Daniël 9, vers 27 werd gesproken over die laatste jaarweek, waarbij in het midden, in de helft der week, zal er een, zal het slachtoffer en spijsoffer ophouden. De Joodse godsdienst gaat verboden worden. Maar die week, die begint met, hij zal velen het verbond versterken. Over dat vredesverbond wat in de toekomst gesloten gaat worden aan het begin van de 70ste week van Daniël. En deze uitdrukking, een verbond versterken, dat betekent inderdaad een verbond ondertekenen. En dat zie je dus terug in Daniël 6. Over er wordt een wet gemaakt, een ordinantie. En deze koning, vers 9, die zou dat gebod bevestigen. Wat betekent dat? Dat betekent dat hij zijn handtekening eronder zet. Het gebod vastmaken of een schrift tekenen, et cetera.
Bekrachtigen.
Ja. Dat soort uitdrukkingen zijn allemaal uitdrukkingen voor een verbond wat er is. Waar partijen het over eens zijn, wat uitgedokterd is, maar wat daarna vervuld wordt, afgetekend wordt, handtekeningen eronder, bevestigd worden of bekracht worden. Ja, en dan is het definitief. En dat is ook wat er dus in de toekomst gaat gebeuren, dat inderdaad. Dat is, heb ik natuurlijk toen ook wel behandeld. Maar tussen Israël en hoogstwaarschijnlijk de Palestijnen, dat daarbij een vredesverbond tot stand gaat komen. Maar dat moment van het begin van de 70ste week van Daniël wordt gekenmerkt door het definitief ondertekenen van een bepaald verbond. Waarbij meerdere partijen hun handtekening eronder gaan zetten. Want als je het in Daniël 9 leest, ja, dan staat er, hij zal een verbond versterken. En daarvan zegt men wel eens, ja, er is een verbond, wat er dan al is. Maar daar wordt dan op een gegeven moment, wordt het sterker of wordt het van kracht. Of het blijft een beetje vaag wat het dan is, een verbond versterken. Maar hoofdstuk 6 geeft ons daar dus toelichting op. Een gebod versterken is een gebod bevestigen. Is een schrift tekenen. Handtekening zetten. Dat is een gebod versterken. En in die zin zou je zelfs dit hoofdstuk ook nog de toepassing uit kunnen halen naar de tijd van, laat ik dan maar zeggen, de grote verdrukking. Wat het inhoudt, onder andere, dat er bepaalde dingen afgesproken zijn waar men zich aan heeft te houden. En als het niet gebeurt, ja, dan breekt de grote verdrukking uit. En dat wordt dan geïllustreerd in het verhaal met die leeuwenkuil. Maar dat is een andere toepassing die je er nog uit zou kunnen halen. Maar ik denk dat die toch wat meer naar de achtergrond ligt. Maar ik wilde daar in ieder geval nog even op wijzen. Men zegt ook... Daniel is niet geschreven door Daniel. Daniel is pas vele jaren later geschreven. En men zegt dan ook... Ja, dit hele gebod... Dit is eigenlijk was het niet een gebod van koning Darius... Maar het was eigenlijk... Datgene wat gebeurde in de dagen van Antiochus Epiphanes. Waarbij een beeld van Zeus opgericht werd en men, het werd, de Joodse godsdienst werd toen verboden. Hier werd Daniel zijn godsdienst eigenlijk verboden. Maar bij Antiochus Epiphanes, een paar honderd jaar later, werd de Joodse godsdienst verboden. En men ziet daar een parallel in. En men zegt dan... Ja, dit is helemaal niet door Daniel geschreven. Dit is pas geschreven in de tijd van Antiochus Epiphanes. En dan zeg ik... Nee, dit is gewoon geschreven in de dagen van Daniel. Alleen dit hele gebeuren kan je dus wel degelijk zien... als een voorafschaduwing van... de dingen met betrekking tot... tot de antichrist en dat verbond en dat beeld wat in de toekomst opgericht gaat worden in het midden van de 70ste week. Die dingen lopen ook parallel aan elkaar.
Is het dan ook niet een deel hoop geven? Van hé, ja, je wordt wel de leeuwenkuil in gegooid, maar als je rechtvaardig bent, kom je er wel weer uit.
Nou ja, precies. Dat is het ook. Ja. Want het is, je zit helemaal in het nauw, want die wet dat gaat uitgevoerd worden. Dus als jij vasthoudt aan je geloof, nadat dat verboden is geworden, dan is dit inderdaad een bemoediging. Stel je vertrouwen maar gewoon op de Heer, die zal je verlossen uit de leeuwenkuil. Ja, zeker, die praktische toepassing zit er wel degelijk in. En die praktische toepassing zit er voor ons persoonlijk natuurlijk ook in. Dat wat ons ook in het leven gebeurt, ook al kost het ons de kop, ook al worden wij in de leeuwenkuil gegooid. Of nou ja, verzin maar wat voor dingen er je kunnen overkomen. Uiteindelijk hebben wij een Heer die ons verlost. Dat is dan wel na de dood. Maar het leven na de dood duurt ook wat langer dan het leven voor de dood en heeft ook wat meer waarde. En daarom zouden wij daar onze blik op richten. Verzamelt u schatten in de hemel. Niet op de aarde.
Waarschijnlijk ook een iets beter leven.
Ja. Ja. Zeker weten. Zijn er nog vragen?
Vers, waar was het ook alweer? 25, het eind. Want, val me op, ze kwamen niet op de grond.
Mm-hmm. Ja.
Dus met andere woorden, ze raakten de grond niet, de leeuwen die
klopt.
Grepen ze al.
Ja. Ja.
Ook vermorzelde, weer al hun benen vermorzeld.
Ja. Ja.
Met andere woorden, ik heb het idee van, er bleef echt helemaal niks van over.
Precies, ja. En het klinkt dan ook als een sprookje, als je het zo leest, hè? Weet je, die indruk krijg je natuurlijk. Maar het illustreert gewoon de tegenstelling tussen wat er met Daniel gebeurt, dat daar niks mee gebeurt.
Maar
ook de, precies.
Niet aan Daniel, maar wel aan de...
Precies,
maar ook de volledige verdwijning
ja.
En de spoedige
ja.
Verdwijning van ja. De tegenstander.
Ja, het maakt het contrast ook gewoon veel groter, ja. dit soort dingen. Het had natuurlijk niet gehoeven als het gewoon stond dat ze de dood daar gevonden hadden, was het ook oké geweest. Of oké, maar dan was het contrast ook wel duidelijk geweest. Maar dit soort dingen versterkt dat plaatje inderdaad.
Geef me een ander beeld dat wanneer staat. Nou, de week of 4, 5 was iedereen dood.
En ja, precies. Dit maakt het wat contrastrijker. Ja.
Ik vind het een hele gruber. Na 5 weken.
Ja, nou ja.
Ja, dit heeft ook weer een voordeel natuurlijk. Ja.
Dan zit je 5 weken daar met zo'n leeuw achter je aan loopt. Ja.
Ik denk dat het korter is. Ik denk niet dat je een week zonder slaap kan of zo.
Nee. Ik doe een beetje af van de trek van de leeuw natuurlijk.
Maar goed, het is in die zin natuurlijk wel een serieuze zaak, hè? Want dit wordt ons zo voorgesteld, maar wij hebben hier nu in de praktijk van ons leven niks mee van doen, maar aan de andere kant hebben wij hier wel degelijk mee van doen, hè? Want het zijn ook dingen die ons boven het hoofd kunnen hangen. Uh, En daarom zou dit ons ook motiveren om inderdaad onze blik te richten op hem en om waardig te wandelen de roeping waarmee we geroepen zijn. Om niet te zoeken de dingen die op aarde zijn, niet onze eigen eer te zoeken, maar de dingen te zoeken van hem. Want alles wat we voor eigen eer doen, dat wordt echt allemaal opgevreten straks hoor. Blijft ook niks van over. Maar al onze inspanning, om misschien dan een zware woord te gebruiken, of al onze nederigheid die wij, waartoe wij bereid waren, die zal ons de uiteindelijke verlossing geven. Wat het ons nu ook kost. En dat is goed om je dat nu alvast te realiseren, voordat je in de verzoeking komt. Want we zitten hier natuurlijk allemaal gezellig bij elkaar. Dat is natuurlijk zo, maar in ons praktische leven kan er heel wat op ons afkomen. Dat geldt voor jullie en dat geldt voor mij net zo goed ook. En daarbij is het belangrijk dat wij staande blijven en onze blik gericht houden omhoog. En dan is de verlossing nabij. Huh? Als we dat doen. Heeft er verder nog iemand vragen of een opmerking? Dan gaan we de Heer danken voor deze avond.